Oké, we gaan, zoals ik al zei, het lijkt wel een project, dit is het ook wel een beetje, het is natuurlijk toch iets nieuws wat we aan het leren zijn, over het avondmaal. Vandaag wil ik het gaan hebben over het avondmaal, de ceremonies en het lichaam van Christus in de bedeling van genade. En ik ga ook teksten met jullie doornemen, waarvan jullie zeggen, ja die weten komen wel, maar dat doe ik expres juist om de contrasten te stellen tussen, ja, voor de bedeling de genade, ja, met de wet, wat natuurlijk bol staat van ceremonieën en inzettingen, en het lichaam van Christus in deze bedeling van genade. Ja, vaak leer je de dingen door ze tegenover elkaar te zetten, ja, of dat je een bepaald woord niet snapt, dan soms moet je dan een tegenovergestelde woord eens horen, en waardoor je dat woord gaat begrijpen. En het is een belangrijk onderwerp, ja. Dat gaan we mee in 1 Korinther 10 vers 14 wat Paulus daar zegt. Daar wil ik dan toch wel mee beginnen. Wij moeten niet denken. Oh, ik denk voordat het weer gebeurt dat hij uitstaat. Maar dat is niet zo. 1 Korinther 10 vers 14. Daar zegt Paulus daarom, ja. Daar staat daarom. In verband met hetgene wat hij daarvoor opgeschreven heeft. Daarom, om die reden, mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. En wij denken misschien van, ja, dat was met die Corinthiërs toen, dat was toen. Nee, dat zegt hij ook tegen ons. Ja? Vliet, ja. Goed, wij zitten niet met afgoderij aan een offermaaltijd. Nou, ik kijk daar dat die kerk uit. Nou, jullie weten dat de communie, wat daarvan gezegd wordt, is een afgoderij, heeft de reformatorische leert toen de tijd gezegd. En wij weten vanuit de Bijbel, ja, klopt ook. Hè? Dat gaat heel ver terug, zelfs naar Babel. Dus het is gewoon nog steeds aanwezig. Moet je niet denken dat de afgoderij weg is. Ja, die is nog steeds aanwezig. Satan, die probeert nog steeds mensen naar een ander evangelie, hè, te brengen. Of ze te verblinden, zodat ze het licht niet gaan zien. Dat is de situatie waarin wij leven. Dus wij moeten niet denken dat wij daar niet onder vallen. Nee, dat geldt ook voor ons. En dan als tot verstandiger spreek ik, oordeel gij hetgeen ik zeg. En dat moeten we met alles doen. Ja? Met alles. Met de doop, met avondmaal, met kleding, met praten, met de leer. Alles. Alles. Moeten we oordelen op basis van wat Paulus erover zegt. Van de week had ik ook wel even een gesprek. Toen ging het even over eten. Nou, dan zie je bijvoorbeeld in Handelingen spreekt hij over de heiden bijvoorbeeld van het bloed, het verstikt en zo. En dan zeggen de mensen natuurlijk, ja, dat is, wij mogen dat niet eten. Maar dan is het altijd, denk, nee, Paulus zegt, oordeelt het geen ik zeg. Dus ga dan naar de brief van Paulus en kijk wat hij dan daar zegt. Want de brief van Paulus, die zijn van ons. Boek Handelingen is een boek wat laat zien de val van Israël. Daar is het voor geschreven. En dan zie je bepaalde dingen die gebeuren in het kader, in verband met het volk Israël. En daarom gebeuren dingen soms daar zoals ze gebeuren, ook bij de apostel Paulus. Maar de brieven van Paulus, die zijn voor ons. En die zijn voor ons, ja, de hele Bijbel is de allerhoogste autoriteit, maar is beslissend voor de keuzes die ik maak in mijn leven. Nou, en dan hebben we het nu dus ook in verband met het avondmaal. Kijk met mij in Efeze 4. Efeze 4. Voordat we verder gaan wil ik eerst ook van die gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag en dat we hier bij elkaar zitten. We zijn bevoorrecht, Vader, dat we hier in dit land bij elkaar kunnen komen in alle vrijheid. Gelukkig wel. Daarom willen we ook, natuurlijk ook voor de overheid bidden, Vader. Dat die toch de juiste beslissingen mogen nemen. En zodat wij toch een gerust een leven kunnen leiden hier in alle vrijheid, Vader. Om toch met u, of hier bij elkaar, het geloof te kunnen delen en te leren. Wilt u ook ons licht geven op het woord, Vader, door uw Heilige Geest in ons? Dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, Efeze 4. Dan zegt Paulus in vers 3. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de brand des vredes. Dus hij roept ons op, we moeten ons beijveren om de eenheid van de geest te behouden. Dus je kan het ook kwijtraken. Hij zegt, beijvert je om die eenheid te behouden. Nou, waar hebben wij onze eenheid in? Die wonderbare eenheid. Iedereen die daarvan geproefd heeft, hier met deze boodschap, die weet van, hé, ja, deze eenheid, die vind ik nergens. Dat zit hem niet zozeer in ons, maar het zit hierin, namelijk vers 4. Ja, dat is de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest. Gelijkwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Dat is de eenheid des geestes, ja, of de eenheid des geloofs. Hè? Dat zegt hij in vers 13. Dat is wat wij gezamenlijk het geloof in hebben. En dat geeft die wonderbare eenheid. En daar hebben we helemaal geen discussies, geen oneenigheid over. Dat brengt ons samen en dat houdt ons samen. En hierdoor te blijven staan, behouden wij ook die eenheid die we zo mogen ervaren met elkaar. Dus je ziet hier die dingen staan, maar het zijn allemaal wel geestelijke dingen, die eenheid, voor het lichaam van Christus. Zie je het? Zeven eenheden die je ziet staan en ze zijn allemaal geestelijk. He, die doop bijvoorbeeld is niet met water, dat weten we. En dan begint juist de ellende, dan is die eenheid gelijk weg. Of de hoop, welke hoop heb je? Dat hij op aarde komt of dat hij hier, of dat wij naar hem toe gaan. Ja, als je daar zijn verschillende leringen over. Maar deze dingen zijn allemaal geestelijk. Daar hebben wij onze eenheid in. Dus wat zien wij hier helemaal niet? Wij willen het behouden. Nou, wat zie je dan staan? Geen waterdoop. Ja, want dat is duidelijk geen geestelijk iets. Dat is een fysiek iets wat je doet. Avondmaal zie je er ook niet bij staan. Je ziet bijvoorbeeld ook niet dagen staan. Ja, wat voor dagen? Religieuze ceremonieën, rituelen of inzettingen. Dat staat er allemaal niet. Onze eenheid zit puur alleen hierin. En dat is... nou ja, wat je leert in de brief van Paulus. En dan hebben we deze wonderbare eenheid. En die moeten we behouden. Nou, dus het lichaam van Christus. Ik geloof dus dat het lichaam van Christus in deze bedeling van genade. Het is allemaal geestelijk. Dat wil niet zeggen van alles is in geestelijk. En voor de rest kan ik doen en laten wat ik wil. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt doe juist alles ter ere van God. Nou, dan weet je. Dan zit er gelijk al een grens aan. Want heel veel dingen in deze wereld die jij zou willen doen of kan doen. Die zijn absoluut niet ter ere van God. Ja, dus dat, daar zit absoluut een grens aan. Dus God wil dat wij heilig leven. Maar het is een geestelijk iets. Het lichaam van Christus is ook geestelijk. Ik zie het wel zitten voor me nu. Ja? Maar het is natuurlijk een geestelijk iets. Het zit wereldwijd. Ik geloof niet dat het lichaam van Christus in deze bedeling van genade, dat God ons ceremonie of religieuze handelingen heeft opgelegd. Dat wij die zouden moeten doen. Waarvan ik geloof dat avondmaal, dat er één is, laat ik zo zeggen, ik zie misschien niet goed, waarvan men het avondmaal een ceremonie gemaakt heeft. Dat is het punt. Avondmaal is bijbels. De doop is ook bijbels. Ja? Maar over welke doop spreken we? Ja? Wij spreken over de geestelijke doop. Nou, zo ga ik dus met jullie een aantal dingen bekijken. Vanuit de Bijbel, ja, met Israël. Nou, en wat Paulus daarover zegt, in deze bedeling der genade, voor het lichaam van Christus. Nou, dan is eentje natuurlijk, zoals de doop zo enorm belangrijk is. Maar wat dacht je van de besnijdenis, ja? Nou, kijk bijvoorbeeld met Israël. In Genesis 17, vers 10, ja? Nou, als dat is een heel duidelijke, een religieuze, een godsdienstige inzetting, kan ik ook gewoon zeggen. En er was trouwens maar één echte godsdienst in de wereld en die had God aan Israël gegeven, ja? Zij hadden de dienst van God en verder rest is allemaal afgoderij. Israël is de enige volk ter wereld wat de dienst van God heeft, had. Ja? Nou, in Genesis 17, dan zie je dus vers 10, dan zie je dat God tegen Abraham zegt in vers 9, voort zeide God tot Abraham, gij zult nu mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u. Dus Abraham en al jouw nageslacht. Jij krijgt kinderen en dus het gaat van vader op zoon en zo door en zo door. Iedereen die uit Abraham geboren werd en de kinderen moest besneden worden. Zie je, dat al wat mannelijk is u besneden worden en gij zult het vlees uw vooruit besnijden en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Dit is een absolute vereiste voor een Jood. Als hij uit Abraham kwam, hij moest besneden worden. Het is een teken, een uitwendig teken van het verbond wat God heeft met Abraham. Laten we zien dat Paulus zegt, ja, als je niet gelooft, heb je er niks aan. Ja? Maar Abraham geloofde, hij kreeg het ook pas nadat hij geloofde. Nou, kijk ook in Deuteronomium 10 vers 16. Deuteronomium 10 vers 16. Die slaan we over, want dat is niet goed, zie ik. Exodus 4, vers 24. Laten we daar even heen gaan. Exodus 4, vers 24. Exodus 4, vers 24. Dan zie je, dat is een serieuze zaak. Want Mozes is door God geroepen, ja. Hij is Egypte ontvlucht. Toen was hij 40. Hij heeft daar 40 jaar heeft hij buiten Egypte vertoefd. En op een gegeven moment wordt hij door God geroepen met de brandende braamstruik, dat weten we. En dan gaat hij weer terug naar Egypte. Maar Mozes was in die tijd, had hij een vrouw, Zipporah, en hij heeft ook kinderen gekregen. Mozes, hè? En Mozes die gaat naar Egypte terug. En kijk, in vers 20, Mozes nam dan zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypte land. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Ik ga even door. Kijk, in vers 24. En het geschiedde op de weg in de herberg, dus Mozes op weg naar Egypte, dat de Heer hem tegemoet tegenkwam en zocht hem te doden. En waarom? Toen nam Zipporah een stenen mes en besneed de vooruit haars zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mijn bloedbruidegom. Het gaat mij hier om het punt dat Mozes, die door God geroepen werd, die had zijn eigen zoon niet besneden. Ja, Mozes, die kinderen waren natuurlijk allemaal besneden. Ja? En Mozes, die zit daar in het, niet meer bij zijn volk, maar daarbuiten. En hij wordt door God geroepen om naar Egypte te gaan, om zijn volk van God uit te leiden. En hij heeft zijn eigen zoon niet besneden. Zie je hoe ernstig het is? De Heere zocht hem te doden. En zijn vrouw die redt hem. Ja? Want die besnijdt dat kind dan op dat moment. Maar goed, waar het hier om gaat, het is een serieuze zaak dus. Het is een absolute must voor het volk Israël dat ze deze handeling ondergaan. Ja? Dat is een eis. En je ziet ook in de wet. Ja, het moet. De Heer Jezus werd ook besneden. Waag het niet dat je je niet hebt laten besnijden. Ja? Nou, kijk met mij. Nou, voor het lichaam van Christus. In Galaten 2, vers 3. Nou komen we in de bedeling der genade. En er is een groot oproer. Nou, oproer zeker niet goed. Een weerstand. Dat er wordt gezegd dat ze moeten besneden worden in Antiochië. En gaat Paulus gaat naar Jeruzalem. En in Galaten 2 is dat het verslag van Paulus. Wat hij erover zegt. En dan zien wij staan. In 2 vers 2, Galaten 2 vers 2. En ik ging op door een openbaring. En je ziet in vers 1 zie je dat hij Barnabas en ook Titus meenam. En stelde hun het evangelie voor. Ja, aan de kleine kudde. De gelovige Joden. Die besneden waren. Ja. Dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degenen die in achting waren. Opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te besnijden. Absoluut niet. Kijk in hoofdstuk 5 ook. Ja, daar had Paulus mee te maken. Dus er kwamen Joden die zeiden, ja, als je niet besneden wordt, dan kan je ook niet zalig worden. Nou, voor Israël was dat een absolute noodzaak. Voor iemand in de kleine kudde ook een noodzaak. Je moest besneden zijn. En dan zie je hier, het is gewoon verboden. Kijk, Galaten 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Het is een juk. Als jou iets opgelegd gaat worden, ja? Zie, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Zie, Christus heeft geen nut. Als jij deze religieuze inzetting zou opvolgen, ja? Dat heeft helemaal geen zin. Maar je weet, Christus heeft alles gedaan. En het hoort ook niet in deze bedeling der genade voor het lichaam van Christus. Kijk, in Filippenzen 3, dat Paulus over die besnijden zegt, in 3 vers 3, ja, wij zijn besneden, maar zie je gelijk, bij ons is het geestelijk. Filippenzen 3 vers 3, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. Wij zijn geestelijk besneden. Ja?